Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Talita Kum, het evangelie aangeboden aan de jeugd. Een programma van Radio Maria, u gebracht door zuster Marie-Jeanne.
Beste vrienden en luisteraars, de vraag is, wat is voor ons belangrijk? Als mensen daarop een antwoord geven, dan weet je al heel vlug waar hun hart ligt. Maar hetgeen me de laatste jaren was opgevallen, is dat kinderen zeggen dat we genoeg geld hebben, dat ik later een job kan vinden waar ik veel geld verdien. En ze denken dan dat ze alles gaan kunnen kopen wat ze zien in de reclame en op tv en zo. En dat dat hun gelukkig gaat maken. Maar wat zegt Jezus? In Matteüs, het zesde hoofdstuk van 19 tot 21, zegt hij: verzamel u geen schatten op aarde, waar ze door mot en worm vergaan, waar dieven inbreken om te stelen. Maar verzamel uw schatten in de hemel, waar ze niet door mot of worm vergaan en waar geen dieven inbreken om te stelen. Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Wat vond Jezus belangrijk? Hij zag toen ook dat er mensen gebukt gingen onder lasten en problemen. En hij leefde in een land dat bezet was door de Romeinen. Er waren toen ook armen en bedelaars, mensen die ongeneeslijk ziek waren, melaatsen. Er waren er die zich uitgesloten voelden in de maatschappij en er waren zelfs slaven, mensen die alles verloren waren, verkeerd hadden geïnvesteerd of zo en hun schulden niet konden afbetalen. Verkocht, kinderen apart verkocht, ouders apart verkocht, een heel gezin uit elkaar. Maar toch zegt Jezus dat de rijkdom niet samenvalt met vrede en geluk in je leven. Dat al die dingen niet zo belangrijk zijn en dat je daar niet moet aan vasthouden. Er zijn andere dingen belangrijk. Nu, Jezus zelf had ook een job gehad. Hij was een schrijnwerker, zelfstandige, en hij heeft dat losgelaten om de blijde boodschap te kunnen verkondigen. Hij riep op tot bekering. Maar over welk geluk heeft Jezus het dan? En waartoe moeten wij ons dan proberen te bekeren? Zit ons hart dan op de verkeerde plaats? Ja, je kunt je afvragen, waarom potten we zo op, hè? En maar verzamelen. Waarom zijn we zo weinig opgewekt en lastig en misnoegd? Waarom zo weinig content, dankbaar? Waar zijn we toch mee bezig? Wat is het belangrijkste? En nu ga ik toch het verhaal vertellen van een meisje van 13 jaar. Ze heeft in mijn internaatsgroep gezeten. Ze deed altijd heel grappig en plezant en zo, was graag gezien door de andere kinderen. Maar toen ik op een avond een tekst voorlas als bezinningsgebed zo, en dat was over een masker dragen, dan heeft ze die helemaal overgeschreven en in haar kamertje opgehangen. Toen ik dat merkte, hebben we daar toch een heel gesprek over gehad. En ze zei, met tranen in haar ogen, dat ze maar deed alsof ze gelukkig was. Maar ze had thuis nogthans alles wat een meisje van haar leeftijd kon dromen. Veel speelgoed, alles. Ze was alleen en haar ouders werkten zich te pletter in hun familiebedrijf. Ze hadden geen tijd voor haar. Ze zeiden, we doen dit voor jou en later zal je geen geldzorgen hebben. Maar ze bekende mij, ik zou liever minder geld hebben en minder speelgoed, maar wat meer gezelligheid. Zelfs gewoon aan tafel zitten met mijn familie is bijna niet mogelijk. Toen ik dat ontdekte, heb ik haar toch kunnen overtuigen om eens met haar ouders te gaan praten. Om eerlijk te zeggen wat ze wel verlangde en hoe ze zich voelde. Want eigenlijk was het gewoon wat aandacht en liefde, wat gezelligheid aan tafel, eens een wandeling doen samen, een spel spelen, lachen, vertellen. Alles is toen zonnig geworden in dat gezin. Alle wolken van eenzaamheid en verdriet in haar luxe kamer, die werden toen verdreven. En de echte schat was voor het hele gezin gevonden. Want de ouders hebben goed geluisterd naar haar. Kijk om je heen. Geef je hart. Jezus vraagt dat we leren zien, die kinderen die zich soms eenzaam voelen in een luxe huis of luxe kamer. Kijk om je heen, nodig ze eens uit om iets leuks te doen in vriendschap, iets heel eenvoudigs dat dus absoluut geen geld kost. Bootje baden in een sloot, met een sprietje gras in je mond op je rug liggen in het gras. En samen een verhaal vertellen en uitvinden en dan nog iets bij uitvinden en zo. En dan lachen en fantaseren. Je hebt geen geld nodig om leuke spelletjes te doen. En de natuur is een fantastische speeltuin. Kijk, zegt Jezus, naar de bloemen en de vogels. Bewonder en ga op zoek. Noteer eens de verschillende soorten die je gezien hebt en zo. En dank God, hij is je schepper. Hij heeft er blijkbaar ontzettend veel plezier in gehad, zoveel soorten te scheppen, want er zijn er nog alle dagen dat ze nieuwe dingen uit ontdekken, hè? Nieuwe vogeltjes of nieuwe visjes of noem maar op. Waarvoor was dat toch nodig? Denk ik dan soms, hè? Zoveel verschillende. Gewoon pure vreugde van God om ze te kunnen schenken en ze te laten bewonderen. Niet om ze te vangen en te kopen. Nee, gewoon genieten, bewonderen en ze vrij laten leven. Trouwens, waarom zou je gedurende een uur veldbloemen plukken onderweg, die, wanneer dat je thuis komt, helemaal verdord zijn? Ja, en klaar om weggegooid te worden. Dan kunnen ze toch beter blijven staan, hè, in de natuur waar dat ze thuis horen. En andere mensen die kunnen daar dan ook van genieten. Kijk om je heen. Wat zie je als je de deur uitgaat? Wie kom je tegen? Ah, dat begint al aan de lift, de halte bij de bus of zo. Allemaal kansen om te kijken. Ook daar vraag het je af. Waar kan ik liefdevol zijn voor iemand? Waar is er misschien een gezichtje op te klaren? Een deur open te houden? Zie ik eigenlijk wat dat er om mij heen gebeurt? Of zit ik op mijn smartphone? Bijvoorbeeld, echt gebeurd, hè. Het was op de bus. Een jongen van 12, 13 jaar ongeveer zat ook op zijn smartphone te kijken. En hij zat op een van die drie klapstoeltjes in de bus, waar men ruimte voor ziet dat de moeder bijvoorbeeld met haar koets daar kan gaan staan of zitten. En hij zat mooi in het midden, dus het tweede stoeltje. Stapt de moeder op met een koets en een heel klein kind in die koets. En ze gaat direct natuurlijk naar dat eerste deeltje waar ze haar koets kan zetten. Maar ze kan dus niet gaan zitten er vlak naast, want hij zit daar. Hij is niet opgeschoven. Hij voelde wel dat die koets tegen zijn benen zo'n beetje duwde en hij keek zo wat geërgerd en hij schoof 5 centimeter op. Maar dacht niet verder. Zijn ogen bleven ijverig kijken naar het scherm. En de mama die durfde niks vragen. Ja, het was ook een vreemdeling, misschien kon ze het niet zeggen. Ik heb die jongen gewoon heel eenvoudig gevraagd of dat hij op dat derde stoeltje kon gaan zitten. En dat was geen probleem, hij deed het direct. Maar ik vroeg het vriendelijk, hè. En hij zag het in. Die mama bedankte hem, glimlachte naar hem en zo. En hij keek heel verwonderd. Kijk om je heen. Geef je hart. Mensen hebben je nodig. Soms is het zo eenvoudig en we zien elkaar niet staan of zitten. Waar is onze schat? Waar de verbondenheid met elkaar? En in de winkel, aan de kassa, bij de rekken, is daar iets te beleven of de moeite waard voor een liefdevolle dienstbaarheid in te oefenen? Misschien kan je iets extra kopen aan de kassa voor de voedselbank. Misschien kan je een kleine mevrouw helpen om haar product op de hoogste plank te kunnen geven. Mijn moeder was in dat geval, die was maar 1,48 meter niet meer op het einde en die raakte daar niet meer aan de hoogste plank wat dat daarop stond. Moest altijd personeel hebben om haar dat te geven. Ja, zo eenvoudig kan het zijn. En op een bepaalde dag, voor onze deur, werd er een mevrouw aangereden. En we waren toen met een groep aan het bezinnen. Ja. En we hebben die klap gehoord, dat was 's avonds. En het was al winter eigenlijk, het was ook regenachtig. En we gingen natuurlijk direct buiten. Die mevrouw lag letterlijk in de goot, met een melkfles die uitgelopen was naast haar. En ja, die man die haar niet gezien had, met zijn auto, verblind door de lichten, die was in shock. Die stond daar te staan, zo geweest, te bibberen. We hebben kunnen helpen. Er was een dokter, medezuster van mij. Er was een verpleegster, iemand van de bezinningsgroep. Ja, dus op dat vlak geen enkel probleem. We hebben direct kunnen telefoneren naar de hulpdiensten. Ik kreeg de opdracht een lepel te gaan halen om in haar mond te steken, dat ze haar tong niet zou kunnen inslikken. Ik heb een deken kunnen halen om de afkoeling te voorkomen, want de grond was vochtig en koud. En toen zag ik die jonge man daar staan. En die heb ik dan mee binnengenomen, een warme tas koffie gegeven en dan zijn verhaal laten doen voor de eerste keer. Tot als de politie dan kwam, dan kon hij het nog eens vertellen. Was al geoefend, hè. Je moet daarvoor geen verpleegster zijn. Je kunt een stoel bijhalen. Ja, kijk om je heen en handel vanuit je hart. Het helpt ook natuurlijk als je al een keer een cursus eerste hulp bij ongevallen gedaan hebt. Daar kun je ook voor inschrijven. En denk een keer aan het strand. Help maar eens een oogje in het zeil te houden bij kleine kinderen, hè, want het schijnt dat er toch veel dwalen, hè, afdwalen. Mama en papa, ja, die kunnen een keer verstrooid zijn, in zijn gesprek of indommelen. Het is vakantie bijvoorbeeld. Maar jij kan toch ook eens kijken naar die kinderen die aan het spelen zijn. Waarom zou je dat doen? Omdat we allemaal familie zijn, zegt Jezus van dezelfde Vader. Omdat er niets mooiers is dan liefde en verbondenheid bevorderen. En dat ligt in zo'n klein dingetjes allemaal. Sommige mensen zullen zeggen, joh, maar wij zijn hier ook om te genieten, hè? En er zijn er toch voor betaald voor dat werk. En waarom zou ik op wildvreemde kinderen beginnen te passen? Tja, waarom, hè? Waarom? Waar je schat is, daar is ook je hart. Ik geloof dat de meerderheid van de mensen van goede wil is. Maar als het erop aankomt, soms opgesloten in een soort mentaliteit die breder is dan hun, die niet veel breder is dan hun eigen familie of weinig oog voor de mensen rondom hen, wat dat die meemaken. Maar ik heb het toch mogen meemaken dat ze wel willen helpen. Bijvoorbeeld, op een bezinningsdag, we gingen met catechesegroepen, we hadden er veel, want er waren 63 kinderen vanuit Brussel die meegegaan zijn naar Tiberiade, een hele dag. En ze lieten daar al de catechesegroepen komen, dus honderden kinderen tegelijk. Hè. Een super toffe dag. Maar ja, op een bepaald moment komen wij dus uit het bos en ja, ze, daar stonden wel zo wat wc-hokjes zo, maar niet voldoende voor die grote rijen en ze moesten aanschuiven. Ja, een van de kinderen die ik bij had, een jongen, die heeft echt in zijn broek gedaan. Hij weende, hè? Je kunt denken. En hij voelde zich zo beschaamd en hij heeft zich ergens verstopt, een schuilplaats gezocht. En we konden er niet aan. En ik heb er dan twee bijgepost, zo, want ja, ik moest toch een oplossing gaan zoeken. En ik keek zo rond, waar is er hier een huis aan bij, waar kan ik gaan aanbellen of zo. En inderdaad, ik zag een huis en er op een draad, een wasdraad, hingen toch kinderkleren. En dan heb ik toch maar gebeld, hè. En er is een mama die komen open doen is. Dus ik heb dat uitgelegd. En ze was zo vriendelijk van mij direct een onderbroek te geven en een shortje. En ik moest het niet terugbrengen en zo. En het was niet nodig van het adres op te schrijven. Echt super. Ze had het hart op de juiste plaats. Het was een mama. We gaan nu even luisteren naar het lied Hart van de Heer. Want daar gaan we ons aan voeden, aan het hart van de Heer.
Thank you. van de Heer, vol liefde en kracht. Vervul ons met uw Heilige Geest, opdat ons hart van liefde brandt en steeds meer op het uwe lijkt.
Kijk om je heen en geef je hart. Het hoeft niet altijd inzet te zijn. Het kan een ontdekkingstocht worden ook van je talenten. Bijvoorbeeld een mooie galerij van kunst binnengaan. Dat lijkt voor veel families saai en ongeschikt voor kinderen. Maar dat is niet zo. De musea van tegenwoordig hebben veel aandacht voor de kinderen, daar kan ik van meespreken. Ze hebben tal van ateliers. En ik zie die kinderen dan zo enthousiast zijn, die bepaalde technieken toepassen en zien hoe dat alles groeit en zo. Hè. En bijvoorbeeld ook met bepaalde technieken kunnen ze ook de muren van de vroegere ruïnes zien opgaan door een bril op te zetten. Zo. En dan lopen ze zo precies door die oude abdij van Terduinen. Dat is echt een aanrader, hè. Dat is zoveel te ontdekken dat tot de fantasie spreekt. En ik kan ook meespreken van, ik heb toen die oude boeken van de miniaturen gezien, zo, je weet, uit de middeleeuwen. De versiering van een hoofdletter bijvoorbeeld. Het begin van een tekst met zo het tafereeltje in het midden dat geschilderd was. Dat vond ik uit van huid en ik ben thuisgekomen en ben direct begonnen aan een grote O. Of een P heb ik ook nog gedaan. En sinds dan ben ik wel gestimuleerd geweest ook om te schilderen en te tekenen. Ik heb zelfs een zelfportret gemaakt, ja. Ik moet zeggen, het geleek wel op mij, maar in plaats van te lachen was ik aan het wenen. Dus ik had nog wel veel wat werk voor de winkel. Maar ja, nu kijk ik toch altijd goed zo van hoe is het getekend, hoe zijn de lijnen, welke zijn kleuren enzovoort. Gelijk Van Gogh was ik ook dol op. Al die streepjes, hè, dat sprak tot mijn verbeelding, hoe dat hij daar zoiets prachtig van kon maken. En een kleine verfdoos meenemen op vakantie, dat pakt niet veel plaats. Hè. Ja, kijk om je heen en denk eens na, waar kan ik zelf iets scheppen? En leg daar je hart in. De ene is goed in dit en de andere in dat en zo. Maar wat je zelf gemaakt hebt en zo, dat heeft toch een affectieve waarde. Iets anders dan wat je zou gekocht hebben, zo, voor veel geld. En ik dacht aan mijn klas. Ja, op het einde van het schooljaar dan probeerden we toch de leerkrachten zo te bedanken. En dan gingen ze in groepjes zitten. Maar de meerderheid wou dan altijd een mooie kaart kopen in zo'n hele dure cadeauwinkel. En ik raadde dat eerder af. Ik zei, het is niet het geld dat je eraan geeft. Het is eigenlijk meer uw bedanking die voor die mensen iets kan betekenen. Iets dat je zelf hebt gemaakt, uitgeschreven hebt. Zet u toch eens aan het denken, waarom heb je die juf zo graag of zo? En sommigen hebben daar dan ja, een kaart gekocht, waar al de namen opkwamen van de klas en zo. Dank u voor de fijne lessen, kende dat? En allemaal getekend. Dat is een leuke herinnering, maar dat is niet zo persoonlijk, hè? En dan die andere kaart, waar dat ze dan toch over nagedacht hadden, ja, die hebben ze dan toch ook afgegeven. En ja, ik hoef het u niet uit te leggen, hè. De zelfgemaakte kaart heeft de ontroering veroorzaakt. Zelfs een traantje doen lopen, hè. Hebben ze goed het verschil kunnen zien. Het is niet omdat het hart veel geld kost dat het ja, in de roos is, zal ik zo zeggen. En wat als je eens in de kerk komt? Ja, hoe kan dat, hè? Waar zijn de mogelijkheden? Bijvoorbeeld als gezin, je komt binnen en je hebt je kinderen bij. Of je grootouders hebben de kleinkinderen bij. Wie verwelkomt die mensen? Mogen de kinderen iets doen? Oh, dat kan zoiets heel eenvoudig zijn, hè? Gewoon meelopen naar voren als de priester de eucharistieviering gaat beginnen. Tot aan het altaar een kaarsje zetten of zo. Of het mandje dat nog leeg is, gewoon ervoor zetten. Dat de volwassene nadien zal gebruiken voor rond te gaan. Dat zijn kleine stapjes die misschien ook helpen om kinderen gewoon te maken. Als de priester vraagt van rond het altaar te komen voor het Onze Vader, zijn er die dat durven en zijn er die dat niet durven. Als ze zo regelmatig iets mogen doen, gaan ze dat wel durven. Ikzelf was 13 jaar als ik mocht van de priester in een vakantie lezen. En dat is op den duur een vaste job geworden voor mijn vast engagement. Ik deed dat echt heel graag. En ik ben ervoor, hè, om kinderen zoveel mogelijk in te schakelen. En wat als je gaat fietsen en je komt zo'n kapelletje tegen? Wat ga je dan doen? Ga je afstappen? Ga je eens kijken naar dat beeldje? Ga je eens bidden, eventueel? Oh ja, je kan natuurlijk ook de spinnenwebben wegvegen als die er zouden zijn en is. Ja, eventueel terug naar huis rijden, een beetje water en een vod. Ja, ik ben er zeker van dat er andere mensen ook gaan langskomen en het verschil zien. En ik heb dat zelf ook al gedaan namelijk en gezien hoe dat dan op de duur ook bloemetjes waren. En het jaar erop was er zelfs een bankje. Geef je hart aan Maria en aan Jezus. Geef hen de aandacht die ze verdienen. En neem de fakkel op van de mensen die dat kapelletje hebben gebouwd, er hun hart ja, aangegeven hebben. Zo. Dat van jou zal ook warm worden en Gods glimlachende bevestiging ontvangen. Daar ben ik zeker van. Woorden wekken, maar voorbeelden trekken. Anderen gaan meewerken daaraan. En wat als je een keer een kerk binnengaat buiten de uren van een dienst, van de eucharistieviering bijvoorbeeld? Wat valt u dan op? De stilte. Meestal erg sterk zo. Ja, het is een bewoonde stilte. Ja. En dan die ruimte op u laten inwerken en van het ene naar het andere zo wat dwarrelen zo. Kijk, wat is er daar allemaal te zien? Blijf staan. Laat het op u inwerken. Wat spreekt er u echt aan? En dan kan je er ook mee praten met die heilige, met Jezus, met Maria. De glasramen, dat licht. Jij bent zelf een glasraam eigenlijk. Hè? Het licht moet doorheen jou ook komen. En dan die rode of witte kaars bij het tabernakel. Neem je tijd om daar een levend vlammetje te zijn en bij Jezus te waken. Neem de tijd om je hart aan hem te schenken. Want hij vraagt het, hè? Blijf in mij. Ik blijf in u. Samen kunnen veel dragen in gebed. En dat klein kaarsje dat je zou aansteken, zal nog verder waken over al je goede intenties. En jij bent misschien al uren weg, opgeslorpt terug in je activiteiten, als dat kaarsje nog altijd brandt. En wanneer je aan de vijver gaat zitten, dan zie je misschien riet, het riet, zoals Jezus zegt, dat hij niet zal breken, het geknakte riet, ik ga dat niet verder breken, zegt Jezus. Misschien voel je je ook soms zo wel heel, ja, broos. Jezus heeft daar aandacht voor. Of je gaat op kamp en je zit bij het kampvuur. Wat zegt Jezus? Dat hij de kwijnende vlaspiet niet zal doven. De barbecue is gedaan. Ja, maar de verbondenheid die tussen de mensen aanwezig was, die zal Jezus of de Heer niet laten uitdoven. Bid bij de uitgedoofde barbecue. Ja, denk aan al die mensen die daar gezeten hebben. En bijvoorbeeld kijk naar de musjes die bovenop het dak zitten, allemaal in dezelfde richting kijken. Of ja, denk aan wat Jezus ook gezegd heeft. Al je haren zijn gekend door de Vader. En dat zou ik niet kunnen op antwoorden hoeveel haren dat ik op mijn hoofd heb. Hè? Maar hij weet het. Jezus, die ziet iets en hij maakt er zijn bedenkingen bij. Om ons duidelijk te maken hoeveel God van ons houdt en hoe nabij hij is. Hij kent ons. Hij weet wanneer we verdriet hebben en ons verbergen voor de anderen. Maar hij is dicht bij ons. En als je je dan afgezonderd houdt en vlucht voor medemans, hij laat je niet in de steek. Geef hem je hart. Hij zal het oplappen en terug vol laten stromen met mooie, opbeurende dingen. Je leren loven en danken. Hij is de vriend die altijd tijd voor je heeft. Dag en nacht zelfs. Ja, echt waar. Ik heb ook iets moois gelezen. Het is een beetje speciaal. God doet chim-chum. Dat is een Hebreeuws woord. Chim-chum. Al van gehoord? Hij maakt zich kleiner om ons plaats te geven en de kans hem iets te geven. Hij heeft alles geschapen wat zouden wij hem... Ja, wat zouden wij hem kunnen geven dat hij al niet aan ons heeft gegeven? En toch laat hij dat toe, dat we hem iets geven als wederliefde, een attentie. En daardoor, ja, ik heb dat leren kennen door het verhaal van een rabbijn. Die mens is al een tijdje nu, nog niet zo heel lang geleden, overleden. Hij heet Jonathan Sacks. Het is een Engelsman. En die man die is in Engeland echt gewaardeerd geweest. En hij vertelde dat zijn vader in Engeland is toegekomen als immigrant op de vlucht tijdens de oorlog van 40-45 als Jood. Ze wilden de Joden allemaal vermoorden, herinner u. En die man heeft niet kunnen studeren. Die heeft altijd heel hard moeten werken om zijn gezin te kunnen onderhouden, om te overleven. Hij was alles kwijt, hè. En ze gingen samen naar de synagoge, hij en zijn zoon Jonathan. En die jongen was heel intelligent. En dat was de lichte vraagstaart. En als ze terugkwamen, dan had hij altijd allerlei vragen na de gebedsdienst. En zijn papa die moest altijd hetzelfde antwoorden. Dat hij de antwoorden niet kende. Omdat hij niet gestudeerd had, maar later, zei hij, later jij, mijn zoon... Later ga jij studeren en mij de antwoorden kunnen geven die ik nu niet kan geven omdat ik niet gestudeerd heb. Ja, ik vond dat wel ontroerend. En Jonathan zegt dat hij aangevoeld heeft, dankzij zijn vader, hoe God was, hoe nederig God is en ons toelaat hem iets te geven. Dit gebaar van liefde en erkenning en dankbaarheid in een wederzijdse relatie. Is dat niet mooi? Kijk om je heen en geef je hart. Als je een ander wil helpen of iets geven, doe dat niet vanuit de hoogte. Maar laat ook de ruimte dat die ander iets terug kan geven. Dat moet niet hetzelfde zijn. Hè? En je moet ook nooit denken van ik heb iets gekregen, ik moet iets teruggeven. Daar gaat het niet over. Ik ga nog eens het verhaal vertellen, misschien herinnert je dat ik dat al eens verteld heb. Ik ben naar Medjugorje geweest op bedevaart. En ik wou de laatste dag nog een keer naar de Berg van de Verschijningen gaan. En onderweg zat daar een man te bedelen en die had één voet, maar de tweede was weg gewoon. Ik had dat nog nooit gezien, zo dat iemand daar zo zat. Ja. En dat was echt lelijk om naar te kijken. En het was mijn laatste dag, dus ik dacht, ja, ik heb niet zoveel meer in mijn portemonnee. En ik was van plan dan nog een boekje of zo te kopen, maar ik heb dat dan niet gedaan. En dat dan toch maar aan die man gegeven. Ik heb alles van dat geld gegeven. En, maar daarna heeft God hen de kans gegeven mij iets te geven. Want toen ik terugkwam, moest ik mij eigenlijk haasten voor de afspraak. En ik heb niet zoveel oriëntatie. En ik wist zo niet goed, moet ik naar rechts of moet ik naar links? En ik koos een richting. En ineens hoor ik achter mij roepen. En ik verstond er niks van. Ik keek om en ik zag dat die bedelaar was. En hij deed mij teken dat ik de andere kant moest kiezen. Ja, ik heb dan gewuifd en bedankt. En ik heb die andere kant genomen. Ik durfde eigenlijk niet anders. Ik vertrouwde er blindelings op, zouden kunnen zeggen. Maar onderweg twijfelde ik, hè, want ik herkende niks van die weg. Bon. Maar 5 minuten later was ik waar ik moest zijn. Het was inderdaad de kortste weg om er te geraken. En de bedelaar had naar mij gekeken en hij had het gezien. En dat hij zijn hart kon geven aan mij. Ik ben dat nooit meer vergeten, die ontmoeting. En nu is het tijd om naar het Angelus even te bidden. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt. En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmaagd van de Heer, mij geschieden naar uw woord. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de belofte van Christus waardig worden. Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer. Amen. We bidden nog even verder. Jezus, jij zag de blinde Bartimeus en de blindgeborene. En je zag de man die niet in het bad geraakte en daar al zoveel jaren lag te wachten op een mirakel. Je zag, je luisterde. Je vroeg zelfs, wat wil je dat ik voor je doe? En eigenlijk heb ik dat altijd vreemd gevonden, dat je dat vroeg. Maar nu snap ik dat je ook iets van mij verwacht. Je wil graag dat ik mijn verlangens uitspreek, dat ik mijn vertrouwen in jou durf te uiten. Maar je gaf je hart aan mij en aan al die mensen om je heen. Je gaf zoveel meer dan die genezing. Al was het voor iedereen een hele ommekeer, een diepe bekering. Je gaf de kans tot een relatie met jou. De schat van uw leven te worden. in geloof, vertrouwen, groeiende liefde. En zelfs die te uiten in daden die ze tevoren niet konden. Ze stonden op, rechtop, en nu, vrij, konden ze je dienen. Kom, Heilige Geest, leer ons leven vanuit ons hart in een grote eerbied. Jezus, je zag de arme weduwe die zo gul haar centje gaf waar ze moest van leven. Je zag het en je maakte haar tot de held van de dag voor je apostelen en nu nog steeds voor ons het voorbeeld van een echte gift van het hart. Je nodigt ons uit niet te berekenen, maar gul te geven met ons hart. Verborgen en zonder terugblik op onszelf. Alleen jij kan het weten, hè? Alleen jij, hoeveel sommige dingen ons kosten om te geven. Alleen jij kan dat dan echt waarderen. Maak ons gul, Jezus. Kom, Heilige Geest. Jezus, je zag de grote groep mensen die honger hadden naar je woord, maar ook gewoon voedsel. Je had er oog voor. Je daagde de apostelen uit. Geef jij hen maar te eten. Jezus, wij zien wel dit en dat het nodig is, maar hoe dikwijls verwachten we dat anderen dat wel zullen oplossen, dat probleem. Maar bij jou is er altijd een oplossing. Je laat ze niet met honger naar huis gaan. Je onderricht hen uitvoerig. Ook al had je een rustperiode willen inschakelen en dacht je aan een eenzame plaats voor je apostelen, een beetje intimiteit. Maar kijk, al je plannen worden opzij geschoven. Hij geeft overvloedig onderricht en een broodvermenigvuldiging op de koop toe. Kom, Heilige Geest, leer ons kijken met ons hart, dieper zien naar de noden van de mensen. Jezus, je zag zelfs verder dan de dood. Je gaf het leven terug aan die jongen van Naïm. De enige zoon van zijn moeder. Hij werd weggedragen om begraven te worden. Je zag dat groot verdriet en je raakte de jongen aan en je gaf hem leven terug aan zijn moeder. Je zag het kleine meisje waar je aankwam en volgens iedereen was je te laat, want ze was al overleden. En jij zei, Talita koum. En ze stond op en je zei, geef haar nu maar te eten. Na 4 dagen kom je aan het graf van je goede vriend Lazarus. En ook al deed het je wenen, je vroeg aan de Vader dit te mogen doen. En ook Lazarus kwam op jouw bevel naar buiten en werd losgemaakt van al die windsels. Jij ziet hoe de dood rond ons kan sluipen. Maar jij bent de verrijzenis en het leven. Je geeft je hart, je laat je raken. Jezus, wij geloven in jou. Jij hebt de wereld, de dood, de zonde overwonnen. En wij geloven dat wij binnen mogen gaan in jouw heilig hart. Want je hart staat open. Je geeft jezelf helemaal. Alleluia. Dank u voor uw aandacht.